Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over profielrennen. Met deze week Jurie Eindsen, Nick Doub en ikzelf, Maxi Morsels. De Ronde van Spanje is bijna toe aan de grote ontknoping. Wie van de drie gaat het worden? Jonas Vingegaard, Primoz Roglic of toch Sepp Kuss? In ieder geval wordt het Jumbo-Visma. En hebben we ook nog de vraag, zien we Mathieu van der Poel dit jaar nog terug op de weg? Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast. Ik begin met dezelfde vraag als de vorige aflevering. Gaat Sepp Kuss de Vuelta winnen, Nick?
Ik denk van niet. Ik voorzie dat die anderen toch sterker blijken te zijn en dat ze Kuss niet te lang op sleeptouw nog kunnen gaan nemen in de twee resterende bergritten.
Ja, dat hij niet de sterkste was, is in ieder geval gebleken op de Angliru, Jury. Gaat hem dat inderdaad de das omdoen?
Dat denk ik niet, want ik denk dat we de zwaarste bergetappen hebben gehad met de Angliru. We nemen deze podcast op donderdagochtend. En vandaag volgt nog de rit naar Cruz de Linares. Die is al een stuk minder zwaar. Al is die slotkilim wel helemaal nieuw. Dus ja goed, we moeten zien hoe dat, zich gaat vertolken. Maar verder heb je nog alleen maar die zeg maar sprintrit naar Iscar op vrijdag. En dan nog die, dat wordt wel echt oorlog. Kan dat nog worden? Die etappe 20 naar Guadarrama. Want dat is eigenlijk een soort, lange variant van de Ronde van Lombardije. Of een korte variant van de Ronde van Lombardije.
Ja, 10 gecategoriseerde beklimmingen van derde categorie.
Ja, precies. Dus dat is echt, die koers is niet te controleren. Ik heb lang met Mark Reef gesproken, afgelopen maandag op de rustdag, ploegleider. En die willen eigenlijk sowieso zorgen dat de koers na donderdag beslist is. En dat die andere renners dus niet meer in de verleiding worden gebracht om oorlog te maken donderdag. Of in ieder geval dat het klassement eigenlijk niet meer op het spel staat. En ja, eerlijk is eerlijk, die rit 20 ligt Roglic het beste, maar die staat wel verst achter. Ik vermoed als alles bij elkaar blijft op Cruz de Linares, dat Sepp Kuss de Vuelta aan Spanje gaat winnen.
Ja, dat is een nieuwe beklimming. Maar één voordeel hebben de renners wat betreft de ritzegen. Ze gaan er vandaag 2 keer overheen, dus ze kunnen al 1 keertje verkennen. En dan is het naar boven knallen. Dus ja, na vanmiddag weten we waarschijnlijk wel wie de Ronde van Spanje heeft gewonnen. Het is eigenlijk echt de laatste kans. Want, Jurie, in die voorlaatste rit, de rit van zaterdag, het zijn geen heel steile beklimmingen. En als er één ploeg is die gewoon een strak tempo kan gaan rijden en de ploeg heeft om gewoon te zeggen, jongens, we gaan de hele rit dit wattage trappen en de boel zorgt dat bijna niemand kan wegspringen, dan is Jumbo-Visma dat. Ja. Ze kunnen volledig die controle daarin. Zijn eigenlijk nog de enige ploeg die dat zou kunnen doen. Misschien nog Bahrein.
Ik zou net zeggen, die vond ik ook heel sterk op de Angliru.
Ja, maar wel met een tactiek waar die ik eigenlijk nog steeds niet volledig doorgrond.
Ik denk dat Landa gewoon de beste terrest wil worden.
Ja, dat vermoed ik eerlijk gezegd ook. Want de Vuelta winnen, dat gaat niet meer lukken. En ik moet ook zeggen, Landa heeft natuurlijk ook niet zo heel veel zegens op zijn naam staan. En pas eentje in de Vuelta Spanja zelf, in 2015 was dat. Dus ik vermoed eerlijk gezegd dat het gisteren gewoon echt voor de ritzegen was.
Nee, maar Juri, ja, dan ga je toch niet vanaf het moment dat Van Baarle afhaakt, dat was op iets van 25 kilometer van het eind, vanaf dan tempo maken en daarmee de drie renners waarvan het er dik bovenop ligt dat ze de beste zijn, meenemen in je wiel. Dan ga je toch veel later.
Als je het probeert, weet je het ook niet.
Nee, maar je kunt ook veel je krachten sparen en veel later dragen. Want nu heeft Wout Poels zijn ballen eraf gereden om vervolgens Jumbo-Visma in een zetel die finale in te loodsen.
Ja, eens. Maar ik denk wel dat Mikel Landa is niet de renner die het van een explosieve demarrage moet hebben. En Roglic bijvoorbeeld wel. En een Vingegaard misschien ook wel. Dus ja, dan moet je het op een andere manier proberen. En ja, hebben ze geprobeerd om Jumbo-Visma op deze manier af te matten. En eigenlijk, moeten we ook heel eerlijk zijn, is het ze met 3 man gelukt bij al de rest. Die hebben ze er allemaal afgereden. En ja, voor hetzelfde geld was ook iemand van Jumbo-Visma gesneuveld. En hadden we hier nu met een heel ander verhaal gezeten. Alleen denk ik dat hun sterkste man niet Landa was op de Angliru, maar Wout Poels.
Maar Wout Poels, precies, ja. Die dus opnieuw eigenlijk net een... Nou, die had voor de ritzegen kunnen meespelen als die een andere rol had gehad. En waarschijnlijk later zich op kop had moeten zetten.
Ja, dat
overigens,
denk ik wel.
Juri, als Bahrein niet meteen dat commando van Baarle had overgenomen... dan had de volgende in de rij van Jumbo-Visma dan toch eenzelfde tempo opgelegd.
Of ja, maar waarschijnlijk niet zo hoog, want anders had hij dat wel gedaan. Ja, als het tempo te laag was geweest, had Kelderman of wie er dan ook maar zat... had dan alsnog het commando gevoerd. En dat is niet gebeurd. Dus ik denk wel dat het echt... Nou ja, dat zie je ook wel wat ik zei, want ze hebben iedereen gelost... behalve die drie van Jumbo. Ja. En ook al best wel vroeg, hè. Als je ziet hoe snel ze eigenlijk die groep hebben uitgedund. Ja, ik vond het toch wel best indrukwekkend, eerlijk gezegd. Ja.
Wat ik ook opvallend vond, was dat Evenepoel voor de... Ja, niet per se voor de ritzegen leek te gaan. Dat had er wel alle schijn van, vroege aanval. Maar die zei dus na afloop dat Koes al had aangekondigd van wij gaan controleren. En dat hij daarna zijn ambitie had bijgesteld naar gewoon voor de bergpunten te gaan.
Ja, en dat is natuurlijk ook niet raar. Want als je kijkt naar de bergtrui, Vingegaard staat natuurlijk best wel kort. En Evenepoel had maar 30 puntjes voorsprong op Vingegaard. En is gisteren eigenlijk maar 10 puntjes uitgelopen. Omdat Vingegaard op de slotklim ook nog 10 punten pakte. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat Evenepoel zoiets heeft van... Ja, god, als ik toch nog iets tastbaars wil overhouden van deze Vuelta... Hij heeft natuurlijk ritzegens, maar voor het klassement is hij weg. In het jongere klassement speelt hij ook geen enkele rol meer. Dit is wel een tastbare prijs die je kunt overhouden. En waarom zou je dat laten liggen als die mogelijkheid zich voordoet?
Ja, ook je zag het ook vandaag, na die laatste beklimming. Wat zei je?
Je zegt, nee, ook wat dat betreft is het voor Evenepoel opnieuw een cruciale dag vandaag. Want ja, hoewel er natuurlijk zaterdag nog een hoop puntjes te pakken zijn, zijn het wel allemaal maar derde categorie. Vandaag nog twee keer eerste categorie, onder andere.
Ja, maar ik denk dat voor Evenepoel, naast inderdaad die bergtrui dan dus, de ritzegen nog wel een rol gaat spelen. Zeker, ik verwacht vandaag, en als het niet vandaag is, ook als het wel vandaag is, zie ik hem zaterdag ook nog wel gaan. Haal hem nog maar terug als hij ontketend is op al die klimmetjes zaterdag. Ja, die gaat gewoon voor, ik denk, 4 ritzegens in totaal deze ronde. Ja.
En Evenepoel heeft ook deze rit naar Cruz de Linares verkend. Eigenlijk in alle interviews die ik met hem vooraf heb gedaan, dat waren er 3. Heeft hij het altijd maar over, hè? Zijn iedereen, ja, Angliru. En hij zei altijd, pas op, Cruz de Linares gaat ook beslissend zijn. En hij is zich wel degelijk bewust van het gevaar van die klim, van die nieuwe klim, die hij 2 of 3 keer verkend heeft. Dus ja, ten opzichte van bijvoorbeeld Jumbo-Visma, die dat niet gedaan hebben, kent Evenepoel in ieder geval die laatste 2 beklimmingen op zijn duimpje.
Ja, we gaan dus nu naar een ontknoping toe waarbij het nog grote vragen zijn wie van de 3 het bij Jumbo-Visma wordt. Ja, best een bizarre situatie eigenlijk. Ik kan mij van de laatste jaren in ieder geval niet heugen dat we ooit in deze situatie zijn gekomen. Het suprematie van destijds Team Sky, dat verbleekt een beetje bij hoe sterk op dit moment Jumbo-Visma is. Ja, ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik weet dat ze opnieuw een docuserie aan het draaien zijn voor Amazon, een nieuw seizoen. Maar ja, wat er straks, wat het dus volgend jaar maart gaat, dat geloof ik pas komen. Wat we daarin gaan zien, hoe die tactische besluitvorming binnen Jumbo-Visma gaat zijn. Nu kunnen we er alleen maar naar gissen. Als je daarna vraagt, ja, krijg je eigenlijk zelden een echt bevredigend antwoord. Wat denken jullie wat er wordt afgesproken binnen de kamers van Jumbo-Visma over wie de rode trui in Madrid mag dragen?
Ja, ik denk gewoon heel simpel, de sterkste wint. En vecht samen maar uit wie dat is. En dat is voor mij topsport. Dus ik heb een heleboel commentaar gezien de laatste dagen over het rijden van Jumbo-Visma en dat ze hun eigen leiderstrui aanvallen. En ik snap er eigenlijk helemaal niks van, want hoewel Sepp Kuss misschien de gunfactor bij heel veel mensen heeft, moet de beste altijd winnen. En als je de beste niet bent, ja, heel simpel, maar dan win je gewoon niet een Vuelta a España. Die kun je niet cadeau doen, vind ik, aan niemand. Dat is natuurlijk wel eens eerder gebeurd. Ik denk bijvoorbeeld aan Wout van Aert die Gent-Wevelgem cadeau deed aan Christophe Laporte. Vond ik al wat van, maar een grote ronde vind ik nog iets totaal anders. En ja, wat ik zeg, ik vind gewoon dat de beste moet winnen. En als dat niet Koes is, dan wint hij ook niet.
Ja, en Koes is in de pickorde, Nick, toch ook maar, tussen alle aanhalingstekens, een knecht.
Ja, en maar het is zo'n unieke en rare situatie dat het levert zoveel discussie op, omdat het voor het eerst is dat dit ook zo gebeurt. Iedereen heeft zich al bij neergelegd dat het 1, 2, 3 wordt. Ze kunnen / mogen bepalen welke volgorde het wordt. Iedereen lijkt andere uitspraken te doen. Ik hoop dat Koes wint. Ik ben hier om te koersen. Iedereen heeft de vrijheid om te koersen, zolang het maar niet in het nadeel is van. Dat zie je ook wel in de tactische keuzes, die in ieder geval de afgelopen week gemaakt zijn. Een paar keer Vingegaard op kop. Toen zag je opeens overal groepjes waar Koes meegetrokken werd door Mas. Toen werd Roglic meegetrokken door Ayuso. Dus die probeerde het allemaal tactisch uit te spelen. Alleen ze zijn nu op het punt gekomen eigenlijk dat ze gewoon meer dan 3 minuten voorstaan met de nummer 3 op de rest. Dan ja, en, kan je het gaan spelen.
Ja, wat ik vooral opvallend vond, zeker ook op de Angliru, na afloop dat Vingegaard meespringt in het wiel van Roglic, maar vervolgens wel zegt, ik hoop dat Koes deze ronde wint. Dan vraag ik me toch af, waarom zat hij niet in het wiel? Of waarom liet hij niet Koes in zijn wiel zitten en bracht hij hem dan terug? Dan.
Nou ja, dat is toch heel simpel. Want ja goed, Roglic gaat en hij kan mee. Dan ga je mee. Dan ga je niet met Koes in je wiel achter je eigen ploegmaat aanrijden.
Nee, maar als je hoopt nu dat Koes wint, dan help je hem toch?
Ja, maar goed, de sterkste moet nog altijd winnen. En ik heb wel het idee dat Vingegaard met overschot reed. Heeft niet overgenomen van Roglic. En ik vond hem beter ogen. Dus ik snap het wel. Want ja goed, de beste moet winnen. Voor hetzelfde geld gaan Roglic en Koes nog op hun plaat. En staat Landa of Ayuso in één keer binnen een minuut van Vingegaard in die laatste rit. Dat wil je ook niet. Ik vond het helemaal logisch wat hij deed eigenlijk.
Dat is wel leuk. We kijken er met z'n allen drie heel anders naar. Want ja, op mij kwam juist Vingegaard helemaal niet als iemand met overschot
mij wel.
Over de
die
finish.
Die had nog harder gekund volgens mij. Die heeft echt gewoon ja. Ook dat hij heeft ook al twee ritzegers
gedaan uit. Ja.
Hij heeft al twee ritzegers, Roglic nog niet. Dat was nog het gedoe met de vrouw van Roglic die een like had uitgedeeld op een tactisch bericht. En die heeft daar weer op gereageerd. Nu heeft Roglic twee ritzegers. Koes heeft meer dan een week de rode trui.
Ze verdedigt op Gavin Lambre.
Ritzegen heeft hij al. Ze hebben het allemaal verdeeld. Alleen ja, nu. Ik denk dat ze niet meer voor de ritzegers hoeven te gaan deze week. De rest. Ze kunnen het controleren. En ik ben benieuwd of nu eigenlijk de patrons in Roglic en Vingegaard gaan opstaan. En durven te zeggen tegen de ploeg misschien wel van. Vanaf nu is het voor Koes. Die keuze kunnen zij maken. Ik denk niet dat zij zeggen, wij gaan gewoon niet meer aanvallen. We rijden aan groep, geen bonificaties. En dan komen we met z'n drieën boven.
Ja, dat denk ik niet. We hebben het over topsport. We hebben het niet over het rondje hier in Schubbekutteveen. Waar je zoiets wel kunt doen. Maar we hebben het over de Vuelta. Ik vind gewoon, topsport, daarin moet je de beste zijn. En ook al gunnen ze het hem enorm, Vingegaard en Roglič, zijn ook gewoon topsport. Die zeggen, ja, oké, we gunnen het jou enorm, maar je moet wel laten zien dat je de beste bent.
Eens.
Laat ik zo zeggen, ik snap al die commotie niet. Ik vind juist dat ze het eigenlijk gewoon heel goed doen. Recht van de sterkste.
Nou, dan gaat die ontknoping dus in de rit van vandaag te zien zijn. De laatste echte grote bergrit. En
ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het ook wel mooi dat ze het zo doen. Ik bedoel, ik kan twee voorbeelden uit de wielerhistorie oplepelen waarvan ik weet, ja, toen reden ze ook met 3 man weg. Zijn misschien niet de allerbeste voorbeelden, maar dat was Gavis Balan in de Waalse Pijl van 1994, waar Moreno Argentin moest winnen. En dat was Mapai in Parijs-Roubaix 1996, waar Museo moest winnen. En die Italianen die toen mee waren, waren het er niet mee eens, maar toen heeft Lefebvre wel opgetreden en gezegd, Museo moet winnen. Dat is hier niet het geval. Het is wel gewoon ieders voor zich. En ja, je ziet wel dat iedereen het de moeite mee heeft, maar ik vind wel dit een mooiere manier om de koers te beslechten dan wat er destijds gebeurd is.
Ik ken er nog eentje. De Zeeland Seaport Classic van een aantal jaar geleden, waar Quickstep huishield in een winderige situatie. Maar dat was in een heel ander peloton met heel andere tegenstand. Dus die mag zich niet
en
scharen.
En we hebben toch ook nog Parijs-Nice gehad, waarin Roglic en Van Aert met Laporte wegreden. Laporte, en dachten, ja, we geven hem maar aan de helper, want die hebben we straks nog nodig.
En ik ken nog een situatie dat 3 Quickstep-renners in volgens mij Omloop het Nieuwsblad ja, weg waren.
En de rit te snel was.
Ja, ja. Precies. Dus, maar goed, in ieder geval, ik vind dit veel mooier om te zien. En ik vind dus ook dat ze niks fout doen, tactisch gezien, dan die afgesproken brommelwerkjes.
Voor de spankracht is het in ieder geval goed voor de Vuelta dat het nog niet beslist is. Maar ja, 3 Jumbo-Visma-renners straks op het podium in Madrid, dat is toch wel een apart beeld. Hoewel dat natuurlijk voor Jumbo-Visma hartstikke mooi is. En daarmee ook een
ongelooflijk bizar.
Een missie in 3 grote rondes in 1 jaar winnen. Voor het mooiste denkbare podium gehaald. Van der Poel, gaan we hem nog terugzien op de weg, Nick?
Ik denk dat we hem, als ik zijn uitspraken na gisteren heb gehoord, denk ik nog 1 keertje. En dat is komend weekend.
Ja, want hij twijfelt,
Super 8 Classic.
Ja, hij twijfelt inderdaad. En op zich is dat ook niet heel raar. Want hij is gewoon klaar. Hij heeft zijn hoofddoelen gehaald dit seizoen. En je ziet gewoon dat dat hij het niveau niet meer kan halen. En dat is ook gewoon zo. Omdat de intrinsieke motivatie om hard te trainen, ja, die is er gewoon eventjes niet op dit moment. Wat logisch is, want je bent wereldkampioen geworden. Parijs-Roubaix gewonnen, Milan-Sanremo gewonnen. Ja, Bretagne Classic was dan zijn eerste koers weer. Nou, daar had hij toch best wel heel erg lastig. Grand Prix de Wallonie wordt hij dan weliswaar 4e. Maar de 3 renners die voor hem eindigen, ja, het zijn toch ook niet het kaliber renners waar hij normaal gesproken zijn gevechten mee voert. Dus hij heeft in ieder geval gezegd, ik wil sowieso dat test-event voor de Olympische Spelen op mountainbike rijden. Dat is op 24 september, dezelfde dag als het EK in Drenthe, de wegwedstrijd voor de mannen. En tot die tijd rijdt hij nog de Super 8 Classic in België. Dat is dan komende zaterdag. En ja, ik verwacht eigenlijk dat hij die nog rijdt. En dan volgende week op zijn mountainbike stapt. En dan na 24 september zegt Ayu Paraplu en tot op de cross. Ja, maar en dat hij dus circuit Franco-België en Parijs Tours overslaat.
Ja. Ja, het zijn natuurlijk ook koersen die hij afhankelijk helemaal niet zou hebben gereden. Mocht hij niet in die mooie wit met regenboogstrepen gekleurde trui mogen rijden.
En eerlijk is eerlijk, wat is er voor hem nog te winnen in die koers? Natuurlijk is Parijs-Tours een prachtige wedstrijd. Heel veel mensen vinden van niet, maar ik vind die gravelstroken wel heel mooie toevoeging op die wedstrijd.
Er zijn gewoon stenen daar.
Ja, nou, die wegen door die wijngaarden heen, ik vind dat wel heel mooi. Maar je ziet ook de laatste jaren dat daar gekke namen winnen. Of op gekke manier. Hè. Demar die vorig jaar nog terugrijdt na een heel lastige periode. Casper Pedersen die er een keer gewonnen heeft. Jelle Walaes. Nou, zo kan ik nog een paar keren doorgaan. Het is altijd een vreemde wedstrijd. En wat is er voor hem daar nu nog te winnen?
Weinig eer voor hem daar te behalen. En dat betekent daarna dus rust pakken en vervolgens ergens opbouwen richting de cross. Ja, ik had eigenlijk gedacht, maar goed, dat heeft natuurlijk die wereldkampioenentrui verandering ingebracht. Van juist met dat hele vroege WK vroeg is ook het seizoen eindigen en relatief vroeg weer de cross ingaan. Maar zowel hij als Wout van Aert hebben toch best wat wedstrijden nog aan hun programma toegevoegd. Over de cross is nog helemaal niet gesproken. Al hoorde ik wel gisteren van, joh, het zou niet gek zijn als hij weer ergens in november een terugkeer gaat maken.
Wat vinden jullie trouwens
Koppenberg Cross, denk ik.
Wat zeg je?
Koppenberg Cross, denk ik.
Laat dat ook een van zijn favorieten zijn. Hè? Ja.
Wat vonden jullie trouwens van de uitspraak? Over Wout van Aert gesproken. Die zei, ja, ik rijd nog wel wat extra wedstrijden, want het was een wat tegenvallend seizoen voor mij. En dan pak je zijn prestaties erbij. En dan denk je van, ja, daar zou echt iedereen behalve Van der Poel zou daarvoor tekenen.
Maar hoe vaak heeft hij gewonnen dit jaar?
Ja, dat is een tweede. Maar gewoon qua prestaties van zich,
dat tweede,
voor hem
ja,
een minder seizoen is. Ja. Ja.
Heel vaak tweede.
Heel
dat
vaak
zei
tweede.
Dat zei je goed, Nick.
Heeft maar 4 keer gewonnen dit jaar, hè?
Ja, waarvan natuurlijk wel
waarvan twee in de Tour of Britain, een eindzege en een ritzege.
Ja, daar kun je natuurlijk wel nog een beetje Gent-Wevel gaan bijscharen, maar het is niet, zeker als je vergelijkt met andere jaren, is het ja, ietsje minder dan dat hij waarschijnlijk van zichzelf gewend is. Ik zipte net al eventjes aan het veldrijden, want ja, de hittegolf in Nederland is pas net voorbij, maar we zijn toch alweer bezig met veldrijden.
Woensdag je hebt gisteren alweer een modderdrek over je heen gekregen.
Er werd alweer een veldritploeg gepresenteerd, en weliswaar in Amsterdam. Dus dat was ook nog eens een bijna thuiswedstrijd. Crelan Corendon, de vliegtuigoperator, die keert terug bij een van de ploegen van de gebroeders Roodhoofd. Nu is eigenlijk bij de tweede satellietploeg. Ze hebben natuurlijk Alpes in de Keuning als hoofdploeg, Wultuur op de weg en dan ook nog een professionele crossploeg is daarvan gemaakt. En een van de andere satellietploegen is Crelan Corendon. Nou, die scheiding wordt steeds stringenter. Dus je hebt Crelan Corendon wat zich echt focust als 100% crossploeg. De meeste, eigenlijk op Inge van de Heide na die de overstap maakt, focust iedereen zich echt volledig op de cross en rijdt daarbij dus amper wat wedstrijden op de weg. En alles wat ze op de weg rijden is in functie van die ploeg. Vorig jaar is daar Laurens Zweek als groot uithangbord naar die ploeg toegestapt. Als eigenlijk de enige elite waar prestaties van werden verwacht. Nou ja, die heeft hij geleverd. 8 overwinningen. Dit jaar zetten ze daar Joran Wiseren en Toon van de Bos een beetje naast. Dus er zijn nu 3 renners die beeldbepalend bij de mannen moeten zijn. Sanne Kant is nog altijd het grote uithangbord bij de vrouwen. Maar ze hebben ook een nieuwe teammanager. En weet je wie dat is?
Ik denk eerlijk gezegd dat dat dan die jongen is, Tom de Kort, die bij Paul Sauser Bingo weg is gegaan.
Nee, dat is niet het geval. Voor ons, vooral bekend als perschef, Thomas Snijers is daar doorgeschoven en naar het teammanagement. Eigenlijk verandert hij niet zo heel erg veel aan zijn werkzaamheden, maar hij heeft nu vooral ook de titel bij het werk gekregen. Tijdens de presentatie werd gezegd, hij is 80% teammanager. Maar achter de schermen is dat al ietsje groter en zelfs al een aantal jaar het geval. En die is nu ook daadwerkelijk die titel gekregen. Is ook,
ik denk dat hij de jongste ooit is. Volgens mij is Thomas altijd nog pas 23 of 24 of zo.
Ja, maar dit is ook iemand die de eeuwige jeugd lijkt te houden.
Ja, ik ga meteen opzoeken hoe oud hij is. Want als je dat toch kunt zeggen op die leeftijd, dat is toch bijzonder.
Ja, heeft ook te maken met van perschef naar teammanager. Oké. Maar als in, en dan niet veel van je taken veranderen. Dat vind ik in mijn ogen is dat echt wel verschillend.
Nou goed, hij deed natuurlijk al die jaren een hele hoop hand-en-span diensten voor de ploeg. Okay. Het heeft natuurlijk ook mee te maken met dat ze bij de UC ook, je kunt daar niet teammanager zijn van verschillende entiteiten. Dus dat speelt er ook in mee. Is niet doorslaggevend, maar speelt er ook in mee dat hij dus ook de titel krijgt, zodat hij ook bij de UC kan ingeschreven worden als assistent teammanager.
Thomas Snijers wordt op 13 november van dit jaar 25.
Kijk aan.
Het is een beetje net als Bas Tietema, die volgend jaar ploegleider wordt.
Ja. Dus dit is eigenlijk het nieuws heet van de naald van Crelan Corendon. Want ja, het zonnetje schijnt nog altijd, maar over 2 weken beginnen de grote cross al. Afgelopen weekend waren al de eerste. Komend weekend is de cross in Mechelen in Nederland al. En over 2 weken gaat het echt losbarsten. En dan gaan dus ook de grote namen er naartoe. Wel weer een hoop afwezigen richting de eerste wereldbeker in Amerika. Dat is ook niet zo erg gek, want het is nu nog maar 1. Dat waren er niet heel lang geleden nog 3. Ja, en nu kiezen toch best wel een aantal crossers ervoor om niet helemaal die oversteek naar Chicago te maken, om te gaan crossen in Waterloo, maar pas bij de tweede in Europa in te gaan pikken. Vorige week hadden we het over verschuiving in het continental wielrennen bij Nederlandse ploegen. 2 die er verdwijnen, 1 die er mogelijk bij komt. Nou ja, het aantal verschuivingen is niet gestopt daarmee. Want zeker bij A-blok een hoop renners die vertrekken. Maar ook iets wat daar terugkeert. Namelijk, Jury, een oude bekende als sponsor.
Een oude bekende als hoofdsponsor. En waar we de laatste jaren over Monkey Town en A-blok praten, moeten we, zoals we dat in 2016 voor het laatst deden, vanaf volgend jaar weer gaan praten over Parkhotel Valkenburg.
ja, Park Hotel wat de laatste jaren dus een vrouwenploeg sponsorde. Die wordt overgeheveld naar Volker Wessels.
Ja.
Waar dus de sponsor eigenlijk weer terugkeert naar A-Blok. Is het wel zo dat het huidige A-Blok en Park Hotel van dezelfde eigenaar zijn? Dus het is een wisseling van welk bedrijf hij aan de ploeg van Paul Tabak plakt.
Ja.
Maar een hoop renners van A-Blok die vertrekken naar andere orde.
Ja.
En er is nog voorlopig nog weinig van aangekondigd wat daar tekent, Nick.
Ja, nee, volgens mij heeft A-Blok vooral heel veel vertrekkers. En ze hebben nu volgens mij nog geen 10 renners voor volgend jaar onder contract staan. Officieel. Maar voor zover wij begrepen hebben, is het wel de bedoeling dat zij gewoon weer richting de 16, 17 renners gaan voor volgend jaar om een dubbel programma te kunnen blijven rijden. Ja, soms drie dubbel zelfs.
Een hoop renners die dus vertrekken juist richting de mannenploeg van Volker Wessel en een heel aantal naar Piet. En Jori, vorige week hadden we het over de mogelijke doorstart, of in ieder geval de ploegleider die op het fundament van Alink een nieuwe ploeg wil bouwen en daar mogelijk wat renners van Scorpions bij wil halen. Zijn daar nog ontwikkelingen?
Nou ja, dat is inderdaad wat nu geprobeerd wordt om eigenlijk op de, wat jij zegt, op het fundament van de Alink-ploeg, om daar toch met straks een nieuwe geldschieter volgend jaar een continentale ploeg bij op te zetten. Maar goed, we zijn natuurlijk al laat in het seizoen. Hè. We zeiden net al, bij Beat heel veel renners die van A-Blok komen. Tietema is natuurlijk nog altijd bezig met hun profambities. Scorpions wordt ontbonden aan het einde van het jaar. Daar zijn nog wel een heel aantal renners die een doorlopend contract hadden en dus eigenlijk niet vrij waren tot vorige week. En ja, Alink is in hun zoektocht naar renners om in ieder geval een goed programma te kunnen rijden volgend jaar. Wel uitgekomen bij een drietal van die namen. Maar om eerlijk te zijn, dat zijn niet de meest schokkende namen als je ziet wat Scorpions toch wel aan kwaliteit had.
Nou, deze dossiers die gaan we in ieder geval blijven volgen wat betreft Continental wielrennen. Dat zullen we ook hier in deze podcast meenemen. Volgende week gaan we helemaal in de stijl van het EK. Want dat nadert ook al in en op de Van Berg. Nou, een van de eerste verhalen daarover, hoe de totstandkoming van die eigenlijk nieuwe Van Berg staat inmiddels op wielerflits. Dat heb jij gemaakt, Jori. Maar eerst wachten nog op de ontknoping van de Vuelta. En daar hoeven we niks van te missen, maar vooral te genieten. En ik zie jou een vinger opsteken, Nick. Wat wil jij nog zeggen?
Ik wil nog één pluim uitdelen over de Vuelta gesproken. Als je een keer down voelt, of als je een keer denkt, ik heb even geen zin in vandaag, kijk of luister alsjeblieft een interview met Kian Uytterbroeks. Je hele dag is weer goed. En met de prestaties die hij neerzet in zijn eerste grote ronde, daar word je alleen maar blij van.
Ja. Mooi hoe die zelfs van de Angliru, dat het hem wel meeviel.
Hij had het erger verwacht. Ja. En op het einde voelde die wel een beetje in zijn benen dat hij op zijn kleinste verzet kreeg.
En het is wel echt een Belg, hè? Want ik denk dat ik de laatste drie weken van de twee Vuelta-weken die er nu geweest zijn, iedere dag wel een bericht heb zien verschijnen dat hij zich niet goed voelt. En dat er wat is, en miserie, en nou ja, dat typisch geklagen wat de Belgen wel eens hebben. Ja, dat is wel iets wat ik bij hem ook heel erg terug zie. Maar zonder meer,
wel alles met een glimlach. Absoluut,
en een absoluut toptalent. Dit is een aanwinst voor de sport. En ik wou eerlijk gezegd dat we in Nederland iemand hadden die zo getalenteerd is als Kian Uytterbroeks.
Ja, en vooral ook het niet bang is om te demareren. Hij kwam weliswaar niet weg van de week, maar het is wel een van de weinige renners die dus nog de benen had. En ook de ballen. Om het in ieder geval te proberen.
Precies. En goed, samen met een aantal andere paraatpaardjes. En die hebben we natuurlijk al eerder bewierd ook. Maar zo'n Lenny Martinez, ja, daar druipt het talent ook vanaf. Ik moet wel zeggen, Max Poel valt me wel echt tegen deze Vuelta. Daar had ik echt veel meer van verwacht als je die de rest van het seizoen zit. Maar ja, wat een talent komt er weer aan. En ook die Ayuso is natuurlijk ook pas, moet nog 21 worden. Ja, bizar eigenlijk. Hoeveel moois er nu ook alweer aan zit te komen. En dan hebben we het wel over de Pogacars en over de Evenepoels en dat soort gasten. Maar die zijn voor je het weet al te oud voor dit soort new waves.
Yes. Goed. Eerst nog de ontknoping van de Vuelta. Daarvan hoef je niks te missen op Wielerflits. En ons hoef je ook niet te missen, want wij zijn er volgende week weer met een nieuwe Wielerflits podcast.